Dit is een podcast van Wintertuin.
Beste luisteraar, welkom bij Met Open Ogen Luisteren. Ik ben Corinne Heerman. Dadelijk hoor je een van de 6 audioportretten van mensen die een verhaal te vertellen hebben rond psychische kwetsbaarheid. Maar eerst geef ik jullie graag een inkijkje in het proces vooraf. Er zijn mensen met hartritmestoornissen, er zijn mensen met wondroos, er zijn mensen met een psychose, een angststoornis of een andere lichamelijke of psychische aandoening. Het blijft mij verbazen dat het makkelijker is om te zeggen dat je hartproblemen hebt dan een psychische ontregeling. Daarbij komt dat vanaf het over een psychische ontregeling hebben, er een gat in de grond lijkt te zakken, er een onevenwicht ontstaat, een zwakte, een pijnlijkheid, een gevoeligheid. En dat vind ik interessant, als mens en ook als maker. Hoe kunnen we wel met open ogen luisteren naar een ander? Dat ben ik gaan onderzoeken, samen met 6 andere ervaringsdeskundigen. Meerdere keren ging ik bij hen langs, om tot een passend en veelzijdig portret te komen. Met Margret, de geportretteerde van deze keer, zaten we tijdens onze 3e afspraak te luisteren naar haar verhaal. Ik kan mijn stem wel horen, zei ze, maar als het over mijn kinderen gaat, word ik kwetsbaar. Ik wens jou ook zo'n kwetsbare luisterervaring. Van Margret en mezelf.
Ik heb zo'n vuilnisbakje gekocht, omdat ik mijn huis niet meer uit durfde. En mezelf weg zag kwijnen in het hoekje van de bank eigenlijk. Ja, zo'n hond kijkt je aan en die wil een aai en die kwispelt en die wordt zo vrolijk van je. Geen oordeel, hè? Och, Germ, het beest heeft af en toe zo zwaar, denk ik dan. Als ik me rot voel en in tranen op de bank zit, ja, dan begin ik maar tegen hem. Ja, het is maar goed dat hij het allemaal niet kan navertellen, wat ik af en toe zeg en denk. Ik ben Margret, ik ben 50 jaar, moeder van 4 kinderen, gescheiden. En oma van bijna 6 kleinkinderen. Ik werk bij de Woensdag Support. Dat is de forensische kliniek binnen het GGZE. Ik begeleid daar alle cliënten die behoefte hebben aan ondersteuning vanuit een ervaringsdeskundige. Toen ik hier ging solliciteren was de reactie van mijn omgeving ook zo van ja, en waarom doe je dat? En het is hartstikke gevaarlijk daar en dadelijk pakken ze jou ook. En, want je hoort in de media natuurlijk alleen maar de slechte dingen. De goede dingen die dagelijks gedaan worden, hè, die zie je niet. Ik was vroeger ook zo'n type, dan zag je die dingen op tv gebeuren en dan dacht je altijd van ja, het is lekker ver weg, gebeurt mij niet, er zal wel iets gebeurd zijn. Hè? Ik bedoel, het gebeurt niet zomaar, totdat het jezelf overkomt. Ik kan met alles wat ik heb meegemaakt, kan ik gewoon iets goeds doen. Er is nog wel iets te halen uit het leven. Ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest. En de laatste jaren was ik fotograaf. Ik werkte samen met mijn zus. Zij had een videograafbureau. En wij deden voornamelijk beginnende artiesten fotograferen en filmen. Hun promotiemateriaal, hun optredens. Ja, ik heb ook visagie gedaan en styling. Dus mensen aankleden. Dus ik deed eigenlijk het totaalplaatje met zo'n artiest. Aankleden en al dat soort dingen. Maar het fotografie gaat helaas niet meer. Waardoor het omgaan met een camera voor mij geen optie meer is. Dus ik de keuze heb gemaakt om te moeten stoppen. Ik ben ook niet meer in het bezit van een fotocamera. Want dat brengt bij mij nog heel veel verdriet terug. Want het was gewoon iets wat ik heel graag deed. Ik maak nog wel foto's van mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Maar alleen maar met mijn telefoon. In mijn hele leven is eigenlijk, ben ik altijd slachtoffer geweest van. Ik heb op hele jonge leeftijd ben ik seksueel misbruikt door mijn stiefvader. tijdens mijn opgroeien ben ik emotioneel verwaarloosd. Ik ben daardoor ziek geworden. Ik heb een eetstoornis ontwikkeld. Bijna mijn hele leven wel heb ik heel veel last gehad van daardoor van suïcidale gedachten. Doordat ik eigenlijk mijn verleden nooit goed verwerkt heb gehad. 9 jaar geleden ben ik gescheiden naar een relatie van 17 jaar. Die ex-partner heeft mij eerst een jaar gestalkt. En toen hij er vervolgens achter kwam dat ik een nieuwe relatie had, heeft hij geprobeerd om mij te vermoorden. Door mij 5 keer op straat neer te steken. Toen ik ben neergestoken, ben ik naar het ziekenhuis gegaan. Daar ben ik geopereerd. En toen ik uit die narcose kwam, was ik met mijn toenmalige vriend in het ziekenhuis. Alleen waren we een uurtje of zo. En in dat gesprek heb ik een handjevol pijnstillers in mijn hand gehad. En gezegd, doe ik dit of ga ik voor het leven? En dat is voor mij echt de keus geweest van, nou ja, dan ga je er ook voor. En uiteindelijk ben ik door mijn traumaverwerking en een hele goede begeleiding vanuit de gemeente bij een cursus gekomen die doet kijken of je ervaringsdeskundige zou kunnen zijn. En daarna was ik ervan overtuigd dat ik mijn, ja, zoals mensen het noemen, leed wilde gaan inzetten om andere mensen te ondersteunen. Ik heb al heel snel, toen ik hier kwam werken, een gesprek gehad met een cliënt. Flinke kerel, zit hier niet voor niets. En die dan gewoon na een half uur praten mij aankijkt en zegt, ja, echt heel klein en heel kwetsbaar gewoon zegt van, oh, ik heb nooit geweten dat iets wat ik doe zoveel impact op iemand kan hebben. Ja, of een vrouw die hier rondloopt en die zegt van, god, nou kan ik eindelijk met iemand praten die weet hoe het voelt om dit mee te maken. Hè? Zij zitten hier in een relatieve mannenwereld. Qua cliënt is dan. Hè? En ja, die kunnen dan niet dagelijks praten over die dingen waar ze dan toch tegenaan lopen. Ja, je wordt natuurlijk wel heel erg mee geconfronteerd. Hij zit in een TBS-kliniek. Er zijn ook best wel cliënten waarvan ik weet wat zij gedaan hebben. Wat heel dichtbij komt met wat ik zelf heb meegemaakt. Of als er misschien een keer iemand heel erg uit zijn plaat gaat. En je op die manier geconfronteerd wordt met je eigen verleden. Ik kan nooit meer helemaal goed lopen. Mijn knie kan niet meer helemaal buigen. Ik heb altijd pijn in mijn knie ook. Ik ben ook in langs mijn ruggenwervel, in mijn schouder en in mijn arm gestoken. Dus ik heb ook geen kracht in mijn arm eigenlijk. Dus ik sport dagelijks. Anders zou ik niet zo heel goed, niet zo heel mobiel zijn. Ja, en daarna is de grootste schade natuurlijk psychisch. Ik heb jarenlang EMDR gehad en therapie. Maar ja, ik blijf last houden van mijn PTSS-klachten. Dat is ook verklaard. De psycholoog zei toen de tijd van, luister, jouw dader is een deel van jouw leven. Ook al ben je niet getrouwd, het is en blijft de vader van jouw kinderen. Dus ja, je zult altijd op de een of andere manier geconfronteerd worden. Ik hoef mijn zoon maar aan te kijken. Die lijkt als 2 druppels water op zijn vader.
Hoe kijk je erop dat hij ooit wel weer vrijkomt?
Ja, dat blijft natuurlijk een heel dubbel verhaal. Aan de ene kant gun ik hem die vrijheid, want hij heeft natuurlijk kinderen en zo. En die willen heel graag hun vader in de buitenwereld, hè, zodat ze gewoon normaal contact met hem kunnen opbouwen. Ik ben nooit een haatdragend type en alles dat soort dingen geweest. En ik ben ook... Ik ken mijn eigen vader niet. Ik weet hoe het is om thuis niet de liefde te krijgen en de aandacht die je eigenlijk heel graag zou willen. En ik denk dat dat is wat ik mijn kinderen wel altijd gegund heb. Ik vind wel, en daar faalt ons rechtssysteem wel, dat als iemand weer terugkomt in de maatschappij en zijn kans verdient, dat hij dan ook gewoon bij mij in de achtertuin mag gaan wonen. Mij is gewoon letterlijk gezegd, je kinderen zijn volwassen, je kunt nu vluchten. Dat is ons rechtssysteem. Ik ik weet natuurlijk al 8 jaar, er komt een dag dat hij misschien gewoon ooit buiten komt. Ik ga ook al 8 jaar met mijn kinderen in gesprek dat er waarschijnlijk een moment komt dat hun moeder zijn spullen pakt en gaat verhuizen. En dan niet naar de andere straat, maar waarschijnlijk naar de andere kant van Nederland of misschien wel buiten Nederland. Vroeger was ik een strenge en strikte moeder. Hè? Wat er met mij gebeurd is, heeft heel veel impact op mij gehad. Waardoor ik vooral een moeder ben met schuldgevoel. Hè? Als ik niet was gaan scheiden, dan was dit niet gebeurd. Weet je? Dat is een beetje de fase waar ik de afgelopen 8 jaar in leef. Mijn 2 oudste kinderen zijn 2 dochters en de 2 jongste zijn 2 jongens. Er zit best wel wat leeftijdsverschil tussen. Die 2 oudste die zeggen ook gewoon zo van, nou luister mam, hè, je hebt gewoon het recht om te gaan scheiden. Wij vonden het niet leuk dat je wilde scheiden. Maar oké, scheiden, hè, is en wat papa heeft gedaan staat daar los van. Dat is iets waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Mijn 2 jongste kinderen waren 2 handen op 1 buik met hun vader. En hebben daar iets meer moeite mee. Zij vinden wel dat de keus bij papa lag. Hè? Maar zij vinden ook wel dat als ik gebleven was, het misschien niet gebeurd was. Als ik helemaal vol zit, dan is er voorbij maar 1 manier. En dat is de zee. Dan stap ik in de trein en dan ga ik naar de zee. En dan kan ik... Ik ben iemand die normaal gesproken niet stil kan zitten, maar dan kan ik urenlang met oordopjes in het oneindige van de zee mijn muziekje luisteren. Ik zet gewoon een Spotify-list aan. Hè. De ene keer een rocklijst of een ethisch, alle oude muziek of de top 40, maakt me niet uit. En dan zet ik gewoon op en ik laat het maar gewoon afspoelen. En op een gegeven moment krijg je de meest rare muziek waar je normaal nooit naar zou luisteren. Dus leer je ook nog eens wat anders kennen. Ik heb 3 dagen in het ziekenhuis gelegen, omdat ik aan mijn knie geopereerd moest worden eigenlijk. Hè. En ik ben toen... ik ben neergestoken, letterlijk... aan het eind van de straat bij mij om de hoek, terwijl ik mijn zoon naar school had gebracht en terug naar huis liep. Dus toen ik ontslagen was, durfde ik niet naar huis. Toen heb ik 1 nacht volgens mij bij mijn vriend toen de tijd doorgebracht. Die woonde 2 straten achter mij. En toen heb ik besloten om de volgende dag meteen met mijn krukken nog zwaar in verdriet terug te gaan daar waar ik neergestoken ben. Om die plaats op te zoeken. In de hoop dat dat mij iets aan verlichting zou brengen. Dat heb ik de volgende dag gedaan. En ik ben daar letterlijk ingestort. maar wel trots op mezelf, want ik heb het wel gedaan. Waardoor ik dus wel naar huis kom. Ik ben overigens wel 1 jaar daarna verhuisd. Ik ben een heel jaar bezig geweest met ik kan hier niet blijven wonen. Want ik moest die straat elke dag door. Ook het feit dat ik door de mensen in de buurt werd aangesproken. Hè. Er liepen mensen daar rond die mij... Op straat, mijn overbuurman heeft mij op straat gevonden. Die man was net zo getraumatiseerd als ik. Die raakte zijn vrouw kwijt, zijn baan kwijt. Daar voel je je extra schuldig over. Hè? Dan stond er in één keer weer iemand aan de deur met een bos bloemen na 3 maanden. Die, ik heb het zo moeilijk. Ik wil je toch nog even je hart onder de riem steken. Maar ook hele nare dingen. Mijn zoon is huilend thuisgekomen omdat zijn vriendje niet met hem mocht spelen. Omdat mijn zoons vader een moordenaar was. Mij werd aangesproken dat ik een waardeloze moeder was, omdat ik mijn kinderen in huis had terwijl ik zo getraumatiseerd was. Ja, het stond in de krant. En als je helaas heeft onze wereld met internet natuurlijk onbeperkt voor iedereen toegang. En mag je ook maar gewoon vinden wat je vindt en dat kun je anoniem posten. Ik ben zo dom geweest om dat te gaan lezen. Mensen die niet weten wie je bent, waar je vandaan komt en waar het over gaat. En die hebben dan toch een mening over mij of over mijn kinderen of over hem. Ik ben altijd na wat ik heb meegemaakt heel nieuwsgierig geweest wat een waarom iemand wordt zoals die wordt. Hè? Dus wat mij is aangedaan, wordt heel vaak weggezegd als iemand is slecht, hè, of iemand is ziek. Maar ik ben juist heel erg benieuwd naar de persoon daarachter. Waarom is iemand geworden zoals die is? Op de een of andere manier is het voor mij nu ook een passie aan het worden. Klinkt natuurlijk heel raar als je hoort wat je meemaakt en dan zegt, daar zit voor mij nu een passie in. Maar het is iets wat mij dagelijks op een goede manier bezighoudt, doordat ik hier mijn werk nu kan doen. Mijn grootste droom is, of ja, droom is heel groot begrip, maar ik zou heel graag willen gaan spreken. Dus voorlichtingen gaan geven over wat ik heb meegemaakt en waarvan ik vind dat een aantal dingen misschien ook hadden kunnen voorkomen als er meer gekeken wordt vanuit het perspectief van een slachtoffer. Ik hoop ooit in Den Haag te kunnen gaan zitten met onze minister van Veiligheid en daar eens in mee gesprek te kunnen. Wat ik vind wat hier fout gaat. En ik zou daar heel graag over willen gaan spreken, over de impact daarvan. Maar ik heb een angst om te spreken voor grote groepen.
Dat zou je niet zeggen.
Nee, maar dit is 1-op-1, dus dit lukt mij heel goed.
Ja, wat zijn zo'n tips, hè? Iedereen naakt voorstellen?
Ja, precies. Dan sta ik de hele tijd met een rood hoofd. Ik denk dan altijd, maar dan is het nog ergens goed voor geweest, hè? Dan heb je, draag je die littekens niet voor niks.
De hond kijkt me aan, hij snapt niet wat ik zeg. Soms kijk ik in de spiegel en snap ik zelf ook niet meer wat ik denk. Ik ga naar buiten, de zon is al lang op. Ik zie mezelf in de net gelapte ramen van de ethos. Als ik niks heb misdaan, waarom kijk ik mezelf zo aan? En voelt het al die tijd alsof de wereld ook zo kijkt? Maar ik loop door, net zo lang tot ik de oceaan weer zie. De wind, het water, zand en de muziek. Bij de zee wordt alles constant weggespoeld. Bij de zee is er geen schuldgevoel. De hond kijkt me aan, hij snapt niet wat ik zeg. Maar het is oké, het is een hond en ik ben nog steeds een mens. Zittend op het randje van mijn bed. Een hoopje pillen in mijn linkerhand, in mijn rechterhand. Een nieuwe dag. Als ik niks heb misdaan, waarom kijk ik mezelf zo aan? En voelt het al die tijd alsof de wereld ook zo kijkt? Maar ik ga door, net zo lang tot ik de oceaan weer zie. De wind, het water, zand en de muziek. Bij de zee wordt alles constant weggespoeld. Bij de zee is er geen schuldgevoel. Bij de zee is er geen schuldgevoel.
Dit was Met open ogen luisteren, gemaakt door Margaret en Corinne Heerman, dat ben ik. Dit project was niet mogelijk geweest zonder Noortje Kessels, Rosa van Ederen, Wintertuin, De Woenselse Poort, GGZE en Plus Minus. Ook veel dank aan het Fonds voor Cultuurparticipatie en Kunstlok Brabant. Het lied dat je hoorde is geschreven door Mark Lohman. Deze luisterervaring is ook een podiumprogramma. Heb je hier interesse in? Kijk dan op wintertuin.nl/metopenogenluisteren. En kijk op wintertuin.nl/podcast om meer van hun podcasts te beluisteren.
Dit was een podcast van Wintertuin, aangesloten bij de Nieuwe Oost. Volg ons via jouw favoriete podcast-app voor meer podcasts over verhalen, literatuur en schrijven. Tot de volgende keer.